en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Jaffet en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier natuurlijk met mijn fijne collega Marvin.
Ja, daar zijn we weer. Nou, lang geleden, zeg.
Ja, hè?
Een week.
Kijk, we komen er helemaal in, hè?
Nou, helemaal toch. Lekker zo even zo'n openingetje.
Het is alweer even geleden dat we een EP special hebben gedaan. Dus ik had zoiets van, deze week is het weer eens tijd voor een EP special.
Ja, de zomer zit eraan te komen, dus gaan we toch iets favoriets doen, hè?
Ja, we gaan toch weer eens even terug naar Griekenland. We hebben het daar al een keer eerder over gehad. En dan hebben we dat mooie hoekje ook gelijk helemaal afgesloten. Want daar staat namelijk naast Pegasus en natuurlijk Vloed der Cassandra, waar we vorige keer over gepraat hebben, staat daar nog een fantastische attractie. En dan bedoel ik niet Abbotje Atlantis, want die hebben we ook al besproken.
Pegasus hebben we nog niet besproken, nee. Dus zijn we nog niet helemaal klaar met Griekenland.
Okay,
maar
oké, die houden ze nog te goed dan van ons. Maar we hebben het deze week inderdaad over Poseidon.
Cool.
De watercoaster.
Ja, dus, ik vind dat als je überhaupt gewoon vanuit het zonneterras, hè, dat is zeg maar boven het restaurant bij Griekenland, zeg maar. Mm-hmm. Heb je een heel mooi uitzicht over Poseidon en zo.
Ja. Ja.
En ik vind dat altijd toch op een of andere manier een heel mooi iconisch beeld.
Ja, dat is ook Europa Parks, om het zo maar te zeggen.
Ja, vind ik wel.
Maar voordat we het allemaal gaan bespreken, wat wij ervan vinden, ga ik natuurlijk aan jou vragen, Marvin. Wat weten we ondertussen allemaal van Poseidon?
Nou, best veel volgens mij. Volgens mij is er ook wel veel over gecommuniceerd. Sowieso is het natuurlijk type is een watercoaster. Het is een combinatie van een waterride met een stukje achtbaan. Het bouwjaar is 2000 geweest. Het is geopend op 12 juni 2000. Locatie is Griekenland. Lengte van de baan is 835 meter. De hoogte is 23 meter. En dat is ook het hoogste punt. En dat is eigenlijk vlak voor de tweede drop die er zit. De snelheid is 70 km per uur maximaal. De ritduur is 5 minuten. Aantal boten zijn er 22. En per boot kunnen 8 personen mee. En dat betekent dus ook dat de capaciteit op 1690 personen per uur zit.
Nou, dat is een mooie specificatie, toch?
Zeker.
Nou, Poseidon, Marvin, vertel. Wat betekent die baan in jouw leven als jij in Europa Park bent?
Alleen als het warm is, ga ik erin.
Oh, is het zo erg, ja?
Ja, zeker. Sowieso. Ik vind het echt een hele iconische attractie om te zien. Het is echt wel een skyline dingetje, vind ik. Qua soepelheid is het denk ik een van de laatste coasters die nog een beetje houterig is. Af en toe een beetje vierkante bochten heeft en dat soort dingetjes.
Ja, vooral bij die tweede droge drop, zeg maar.
Ja, dat.
Ja.
Maar wel, als je er eenmaal in zit en je bent aan het varen, vind ik het wel heel tof. Het is zeker met de splashjes erbij. Dan heb je af en toe nog zo'n dolfijn waar mensen dan achter gaan staan.
Op het einde, ja. Maar is Poseidon een attractie voor jou die jij bij een bezoekje Europa Park moet doen? Of is het dat niet?
Als het boven 25 graden is, dan wel. Dan zeker wel. Maar ja, dan zijn er gelijk heel veel mensen, meer mensen die denken, oh, dat gaan wij daar ook doen. Dus dan zou ik hem ook wel vrij vroeg in de ochtend doen. Maar als ik er zin in heb, dan doe ik hem wel graag, ja.
Hmm.
En jij?
Oké. Okay. Ja, voor mij is dat anders. Ik ben natuurlijk wel liefhebber van waterattracties. En Poseidon is, nou, ik denk dat dat wel een van mijn favoriete attracties is binnen Europa Park.
Oh ja?
Meerdere aspecten. Allereerst vind ik de locatie fantastisch. Een heel mooi, groot, open water met mooie architectuur. Mooi Grieks dorpje. Wat je net zegt vanaf het zonneterras. Prachtig beeld. Het is een hele fraaie baan om te zien. Ja, het is nog steeds een de baan zelf. Ik zal niet zeggen dat die heel mooi is, maar gewoon meer het grote beeld wat je ziet, vind ik heel mooi. De rit is inderdaad wat houterig. Hè. Er zit bij die tweede droge drops een hele nare tik, waarbij je echt heel hard naar links schiet. Dat is minder, maar ik vind een fantastische rit. En het is voor mij een must-do, dat weet jij. Wij zijn een keer samen met een vriend van mij, Corné, zijn met z'n drieën naar Europa Park gegaan. Toen heb jij een filmpje gemaakt hoe wij in Poseidon zaten te gillen.
En als Jaffet gilt in een waterattractie, dan gilt hij ook in een waterattractie.
Misschien moeten we de audio er nog even tussen plakken straks. Dus als je ineens gegil wordt, weet je dat ik het ben. Maar dat is een must-do. Ik ga erin in als het open is. Poseidon is bij mijn weten in de winter 1 keer open geweest. En toen ben ik er ook in geweest. Het is een fantastische baan. En ik ga er altijd met heel veel plezier in. Dus het is, wat mij betreft wel een van de betere attracties in Europa Park.
Ja, dan gaan we denk ik over een stukje naar de geschiedenis van de baan.
Ja, dan gaan we inderdaad even een stukje terug. Hè? Want Poseidon staat natuurlijk in het themagebied Griekenland. Hè? Daar kunnen we nog even kort wat over vertellen. Want voordat het nieuwe themagebied gerealiseerd werd, had die grond nog een andere invulling. Er was op de plaats waar dus nu Griekenland was een kleine parkeerplaats voor Europa Park personeel. En er waren twee gigantische grasvelden. En natuurlijk waren Vloekt of Icarus en de ijsbaan waren er al. Hè? Dus de ijsshow. Maar die hadden toen nog geen specifiek themagebied. Hè? En de Vloekt of Icarus, dat is de ronddraaiende carousel met de ballonnetjes. De eerste ontwerpen van het themagebied Griekenland zijn wel door Ulrich Damrau gedaan. Maar niet alle aspecten van zijn tekeningen zijn meegenomen in de uiteindelijke realisatie van het themagebied. Het themagebied was namelijk grotendeels geïnspireerd op het stadje Mykonos. Maar dan met de typische Griekse architectuur, hè?
Ja, dus veel wit en veel blauw.
Ja, en veel tegeltjes. Hè. en overigens de potten die je ziet in het gebied. Hè, er staan heel veel potten. Die zijn gemaakt door de pottenbakkers uit het Russische themagebied.
Ja, dat kunnen ze ook als het beste, hè, Griekse zaken maken.
ja. Dus dat vond ik wel bijzonder. Aan het begin, toen het Griekse themagebied net open was, waren ook sommige van deze potten te koop in de Helena Shop. Dus het souvenirwinkeltje in Griekenland. En de rest van de thematisering is waarschijnlijk gedaan door een ander bedrijf. Extern.
En dan weten we eigenlijk niet wie dat is
geweest. Nee, dat is niet bekend.
Ja, Poseidon was dus ook samen met Vloeg der Cassandra de eerste attracties eigenlijk van dat themagebied in Griekenland. Het themagebied, zoals we zeiden, opende in 2000. En die is eigenlijk geopend door niet minder dan Angela Merkel.
Ah.
Die dus toen nog helaas nog geen bondskanselier was. Naast de attracties werd dus ook een Grieks dorpje, Mykonos, met een prachtige terras gebouwd. Nou ja, goed, en in dus dat themagebied heb je natuurlijk ook het restaurant Taverne Mykonos. En als je daar nog iets meer over wil weten wat je daar allemaal kunt krijgen, dan check eventjes onze culinaire tour van Europa Park, onze aflevering daarvan. Zullen we ook nog even in de show notes vermelden, zodat je die even nog kunt terugluisteren.
Daar hebben ze overigens wel lekkere dingen. Hohoho.
Zeker. Nou, omdat dus eigenlijk 2000 een millenniumjaar was en ook nog zelfs Europa Park dus 25 jaar bestond, was Poseidon de attractie van 2000 en werd dus ook als blikvanger van dat jaar.
Ja, vet.
Nou, in 2006 opende Pegasus en 2007 opende Abentoya Atlantis. Nou, daar hebben we een hele aflevering over gemaakt, zullen we ook wel even in de show notes verwijzen. Bij de bouw van Abentoya Atlantis waren er dus al wat speculaties over de komst van de plannen waren voor een Adventure Club of Europe. Omdat natuurlijk de professor Carter daar lid zou van zijn.
Oké, dus die attractie zou dan als eerste moeten staan in het teken van Adventure Club of Europe.
Ja.
Oh, grappig.
Maar dat is pas veel later bij Voltarium is dat echt uitgevoerd.
Ja.
Nou, de ijsbaan die was er dus ook al. Maar die werd dus in 2000 bij Griekenland getrokken. Hetzelfde geldt ook voor de Flight of Icarus. Die dus in 1996 al vanaf daar stond. Dan hebben we natuurlijk ook nog de Traumzeit Dome. Die in 2015 er kwam. En die is in eerste instantie tijdelijk een jubileumattractietje. Omdat Europa Park dus 40 jaar bestond. Maar goed, op dit moment is hij daar gewoon nog blijven staan en je kunt het nog steeds doen.
Ja, jammer. Oh, sorry, je mocht niet zeggen.
Nou, en in dit themagebied zit natuurlijk ook een hoop verwijzingen naar bekende zaken van natuurlijk in Griekenland. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de grote tempel van Poseidon, de opstapstation.
Ja.
Nou, Europa, de EP-express die opende in 1995, maar pas in 2001 werd dus ook het Griekse baanhof daar gecreëerd voor de EP-express. Onder de naam Olymp, wat natuurlijk een verwijzing is naar de berg Olympia. En dat was natuurlijk weer de plek waar de Griekse goden verbleven.
Ja, dus zo genoeg verwijzingen te ontdekken al in dat gebied. En dan hebben we het nog niet eens over Poseidon. Ja, dan gaan we toch even terug naar Poseidon. Want Poseidon is gebaseerd op een Grieks verhaal. Hè, dus de Griekse mythologie. Daar gaan we even doorheen. Dus dit is het achterliggende verhaal. Dus niet per se wat je gaat zien in de attractie. Poseidon, die kennen we allemaal wel. Dat was de Griekse god van de wateren. En verwarren hem vooral niet met Neptunus. Want die komt uit de Romeinse boeken. De meeste Grieken waren zeevaarders. Waardoor Poseidon voor hun heel belangrijk werd. En er gaan geruchten dat Poseidon degene is die de stad Troy heeft gebouwd voordat het verhaal met het paard plaatsvond. Dus dat zou ook nog zomaar kunnen. Nou, de attractie gaat zelf over Odysseus, hè, die op een zeker punt ook koning van het eiland Ithaca wordt. Hij is degene die met het idee van het paard van Troje kwam. En hij woont samen met zijn vrouw Penelope op Ithaca. Nou, en ze hebben ook net samen een kindje gekregen, Telemachos. Nou, op een gegeven moment wordt Odysseus gevraagd door Palamedes om mee te komen vechten in de Trojaanse oorlog. Nou, eerst heeft hij zoiets van, nou ja, moet dat wel, moet dat wel. En zijn vrouw vindt dat eigenlijk ook niet zo'n goed idee. Maar uiteindelijk gaat hij toch doen. En zijn vrouw Penelope zegt op een gegeven moment ook van, ja, als je niet terug bent voordat Telemachos een baard heeft, dan ga ik op zoek naar een andere vent. Nou ja, na 10 jaar vechten zagen de Grieken in dat ze de stad Troje niet konden overnemen. En Odysseus kwam met het idee van het paard. En iedereen had zoiets van, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n slecht idee. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Het paard werd voor Troje gereden en daar stilgezet. En er was één man die bleef buiten het paard. En die kwam verkondigen aan de Trojanen dat het paard een geschenk was van de Grieken aan Athene. En dat als ze het paard binnen zouden laten, dat het paard de vrede in Troje zou waarborgen. Nou, de Trojanen werden gewaarschuwd door onder andere Cassandra. Nou, Marvin, waar kennen we die dan weer van?
Natuurlijk de vloeg der Cassandra.
Ja. Maar de Trojanen zijn eigenwijs en lieten toch het paard binnen. En daarvoor moesten ze wel een stuk van de muur afbreken. Nou, dat vonden de Grieken natuurlijk helemaal niet erg.
En dan vraag je misschien af van, ja, maar oké, ze werden gewaarschuwd door Cassandra. Maar Cassandra had net dus de vloek gekregen dat zij dus niet meer geloofd werd.
Ja.
Ja, dat is dan wel zuur, hè?
Ja, dat is heel naar, ja. Ja, uiteindelijk komt het paard binnen en wordt het nacht. En uiteindelijk is degene, de man die bij het paard staat, die maakt het paard open. En vervolgens worden alle Grieken uit het paard gehaald. En die kunnen ontsnappen om zo heel de stad over te nemen. Nou, dit kost ook een hoop inwoners het leven, helaas. Nadat Troje werd ingenomen, begon Odysseus aan een terugreis naar huis. En de Kykone was het eerste eiland waar hij aankwam. Nou ja, aangezien de Kykone aanhangers waren van de Trojanen, werd heel het eiland verwoest door Odysseus en zijn mannen. En enkel maar één priester bleef leven, want die gaf Odysseus 12 kruiken met heerlijke wijn. Nou, die wijn die komt straks nog van pas. Nadat ze nog een eiland hebben verlaten, kwamen ze aan op Sicilië, waar toen nog cyclopen woonden. Nou, er was één specifieke cycloop genaamd Polyphemus. En die ontving hem, maar die was niet al te vriendelijk en die at ook een aantal van Odysseus' mannen op. Ja, die had er wel zin in. En om dit te stoppen kwam Odysseus op met een idee, dus een soort list, om de cycloop wijn te laten drinken. Nou, dat was dus toevallig de wijn die hij had gekregen. Hierdoor viel hij in slaap en konden Odysseus en zijn mannen het oog van de cycloop uitsteken om zo te kunnen ontsnappen. Kijk, dat is, hebben ze slim bedacht. Nou ja, dit triggerde Polyphemus en hij riep de hulp in van zijn vader. En zijn vader was heel toevallig Poseidon. En Poseidon ging de terugreis naar huis een stuk moeilijker maken voor de heren. Nou ja, nadat hij nog een aantal eilanden heeft verlaten en in de buurt komt van het eiland Syria, zorgt Poseidon voor een gigantische storm waardoor alle schepen van Odysseus worden verwoest. En Odysseus overleeft dit maar net en vervolgt reis naar huis.
Ja.
Dat was het achterliggende verhaal in korte lijnen. Maar Marvin, wat is er dan allemaal te zien in de attractie en wat zijn de referenties dan naar het verhaal?
Nou ja, de rit zelf van Poseidon, dat moet dus eigenlijk de terugkeer van Odysseus voorstellen. De vloek van Poseidon is de reden dat deze rit dus zo wild is. En misschien ook wel zo houterig.
Ja. Dat hebben ze gewoon expres gedaan, dat ja, is het. Ja, ja.
De wachtrij is de stad Troje. En terwijl je dus daar doorheen loopt, kom je dus gaandeweg door het verhaal heen. Het paard staat natuurlijk buiten te wachten voor de stad. En in de tunnel zie je dus verschillende Grieken op projecties die uit het paard komen en dus de stad overnemen.
Ja, dat is wat leuk daarover, is dat ik van ingewijden begreep dat dat schijnbaar een stuk is uit de film. Uit een film. The Gladiator. Maar Ik weet niet of dat klopt of niet. Het waren ook maar geruchten.
Nou ja, dan heb je in ieder geval even een aanleiding om The Gladiator te gaan kijken.
Ja, ik heb die nog niet gezien, dus dat moet ik nog maar eens gaan doen.
Nou, daarna kom je dus langs een standbeeld met een pratend hoofd daarin geprojecteerd. Hij vertelt je dat als ze de stad hebben ingenomen of overgenomen, dan kunnen ze terug naar huis. Nou, vervolgens kom je bij twee grote maskers terecht met blauw en oranje licht. En aan de linkerkant in het blauw zie je dus Poseidon en aan de rechterkant in het oranje zie je dus Apollo, die volgens het verhaal in een duel is terechtgekomen.
Ja, en Apollo komt ook weer terug in het verhaal met Vloed der Cassandra, hè? Hij was degene die van Bill wilde met haar.
Ja, En wat dus haar weer de vloek opleverde.
Ja.
Nou, de helm die je dus tegenkomt is van de vader van Cassandra, Priamus, de koning van Troje. En hij wordt tijdens de invasie om het leven gebracht.
Ja, die helm is trouwens heel vet geprojecteerd. Want dat is met een soort pepperscoos-achtig effect gedaan. Waardoor het lijkt alsof die in de lucht zweeft en rondjes draait.
Ja, het lijkt een beetje op een soort van holografische projectie.
Ja, zoiets, ja.
Nou, aan het einde van de wachtrij kom je natuurlijk in de Griekse tempel terecht. De tempel van Odysseus, die tevens ook het opstapseizoen is. Nou, als je dus dan instapt, wordt natuurlijk al snel duidelijk dat de toorn van Poseidon je moet gaan trotseren. De trident die je dus ook ziet, is natuurlijk van Poseidon. En die geeft dus ook licht op de maat van het hartritme, wat dus de opstap in de opstaphol te horen is.
Ja, en ik begreep ook dat er een verwijzing was naar Medusa, hè?
Ja, dat klopt. Want zo gauw je dus met je bootje vertrekt, dan ga je dus eigenlijk door het schild heen waar dus Medusa op staat.
Oh, nou, Medusa komen we straks nog even op terug, want die heeft ook nog wel een verhaal ergens anders.
Klopt inderdaad. En dat is voor degene die dus niet zo heel erg thuis is in de Griekse mythologie, dat was de dame met de slangenhoofd. En als je die aankeek, ja, dan versteende je.
Ja.
In het eerste deel van trouwens de attractie Floor de Hilftil, ze moeten eigenlijk de ruïnes voorstellen van Troje. Nou, de oude blinde man die daar dus zit is Tiresias en dat is een profeet van Apollo. Nou, dan ga je dus natuurlijk de eerste lifthill op. Nou, daarna heb je dus twee mini-drops. En dan kom je dus terecht eigenlijk op de grotere drop. Die dus onder het Trojaanse paard doorgaat. En dus eindigt in een grote splash in het water.
Ja, en heel veel mensen en Europa Park zelf zegt ook dat dat de minst heftige splash is. Maar ik heb al 100.000 keer ondervonden dat je daar 10.000 keer natter kan worden dan bij de tweede.
Ja, vaak zijn de kleine drops het meest venijnige in dit soort attracties.
Ja. Maar wat daar vaak gebeurde is dat een gigantische golf water over de zijkant van de boot heen kwam, waardoor je vaak natte sokken had.
Ja, en dan druk je het nog licht uit.
Ja, en dan is je dag Europa Park min of meer voorbij.
En dan loopt je de soppen in de schoenen. Nou, na een kleine halve minuut gaat de boot een tweede lifthill op. Nou, daarna gaat de boot naar beneden en dan heb je dus even airtime in de waterval. En dan kom je dus weer in het water terecht met een hele grote splash. Volgens mij zit daar ook die grote splash, Sean, hè?
Ja, die Poseidon-douche zit daar, ja. Iemand die ik ken, die heeft ook wel eens een filmpje opgenomen dat ze daar stond. En toen was ze helemaal de week.
En vervolgens maak je dus dan de rit weer terug naar het instapstation. En daar is aan de zijkant zit daar inderdaad een dolfijn. Daar kunnen mensen muntjes in gooien. En dan kun je alsnog, als je nog niet nat was, kun je nog steeds daar nat worden gespoten. Nou, bij de drop zit ook een actiefoto. Dus dan kun je daar eventueel ook nog mooi op de foto worden gezet. En de attractie heeft een baby switch.
Oh, dat wist ik niet, dat laatste. Dat is interessant. Goed, ja, de operatie, hè. Dus hoe runnen we de attractie? Dat informatie daarover heb ik gekregen van een insider. En die zei tegen mij dat ze in het beste geval 4 operators bij de boten hebben. Ze hebben er wel minimaal 3 nodig om te kunnen draaien. Uiteraard 1 operator achter de knoppen. En als het kan, iemand die dispatch. Dus dat is degene die aan de andere kant zegt en roept 3, 2, 4. En dan zegt naar welke rij je moet, zeg maar. En natuurlijk iemand bij de ingang die kinderen opmeet qua lengte. En zegt als mensen vragen van joh, wat is dit voor rit? Nou, dit is gewoon een dark ride, zeggen ze dan. Nee, maar die staat daar ook. Op de start-up komt iedereen binnen om 7 uur 's ochtends. Dan worden alle boten ingerangeerd, zoals ze dat met een mooi woord zeggen. Behalve 3, want er staan 3 boten al in het station als de attractie dicht is. Nou, het inrangeren gebeurt met een speciaal remsysteem dat naar boven komt, dus vanuit het water, waardoor de boten opgetild kunnen worden door een lift met 2 vorken. Daarna gaan ze de testritjes doen als alle boten in het water terecht zijn gekomen. En dan opent de attractie om 9 uur als ook de poorten open gaan voor de gasten. Nou, aan het einde van de dag wordt de attractie gesloten natuurlijk. En dat mag alleen als ze worden gebeld. Want ze worden daarvoor gebeld door een afdeling die dat managt. Er blijven inderdaad 3 boten in het station. En de rest moeten ze uitrangeren. En daarna gaan ze nog even de wachtrij schoonmaken. En dan zit de werkdag bij Poseidon er weer op.
Dat klopt. Maar dat is dan in een normale dagelijkse gebruik. Maar in Halloweentijd, dan wordt de attractie, of althans, ja, er wordt in de avond wordt de attractie omgebouwd, einde van de middag zelfs, naar de Vampire Club.
Ja, ben je wel eens geweest in de Vampire Club?
Jazeker.
Is het wat?
Het is gewoon een grote dance disco spul. Dus dat is, het ziet er wel tof uit, zeker.
Oh, oké.
Nou, wij zijn, of tenminste, ik ben natuurlijk samen met Bram daar geweest. We zullen de video ook nog wel even linken in natuurlijk de show notes die, van de ombouw van naar de Vampire Club. Maar de Vampire Club is dus inderdaad een grote disco aan het einde van de Halloweenavond. Waar mensen toch nog even nog kunnen, tot in de late uurtjes nog kunnen blijven. En kunnen genieten van de optredens, van de DJ's en zo. En dat gaat echt tot 4 uur 's nachts door.
Zo.
Maar goed, om überhaupt dat hele station om te bouwen, daar zijn ze ook nog wel even een tijdje mee bezig. Want als eerste worden platen op de vaargul gelegd. En vervolgens worden ook de poortjes, hè, waar normaal de mensen al doorheen komen, worden dus omgebouwd tot een bar. En dan komen er natuurlijk ook al danspalen bij te staan voor de schaars geklede dames, zeg maar.
Of heren. Of goden, kan ook nog. Of
whatever je maar noemt. Dus, maar goed, dan moet de attractie sowieso al dus om 4 uur sluiten in plaats van 6 uur. Nou, de transformatie, zoals al zei, die duurde ongeveer 2 uur. En ook natuurlijk als de attractie weer open moet in de ochtend, moet alles ook weer opgeruimd worden. En dus ook het resetten van de hele attractie kostte zo ongeveer 2 uur om dat weer gebruiksklaar te krijgen.
Ja, dus dat is een hele klus. En dat moet dus iedere dag tijdens Halloween.
Precies. Dus
tenminste, in de weekenden.
Ja, in de weekenden inderdaad. Ja, ja, klopt. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk ook de soundtrack. Nou, er zijn in principe twee typen soundtracks gebruikt. Degene die dus in eerste instantie werd gebruikt, dat kwamen uit de films The Gladiator, dat is The Battle. En dat werd dus in de eerste scène na het station gebruikt. Dan heb je Prinses Mononoke, The Legend of Ashitaka. En die werd in het station zelf gebruikt. En natuurlijk van de film 300. En later is dat dus veranderd naar een nieuwe soundtrack die gemaakt is door Sebastian Bartman. En die kennen we natuurlijk ook van de soundtrack van Belrock. En die is ook wat meer gespecialiseerd in klassieke filmmuziek. Hij komt overigens uit Stuttgart en heeft ook voor de nieuwe Atlantica Supersplash de muziek gemaakt.
Ja, dit was wel interessant, want op de nieuwe soundtrack die uit is gegeven, staat nergens wie de componist is.
Ja.
En ook als je Shazam of op Spotify zoekt, je kunt nergens vinden wie de componist is. Dus dat is wel interessant dat hij dat
is. Dus we hebben hier gewoon een primeurtje.
Ja, nou dan komt het vast op Loopings, hè?
Nou ja, de stationsmuziek is vervangen door een hard ritme, zeg maar. De wachtrijmuziek is wat op cd is uiteindelijk verschenen. CD Miracle of the Ocean, uitgegeven in 2017. Alleen dat is ook weer zonder dat de componist vermeld is.
Ja, dat is dus Sebastian Bartman, hè?
Uiteraard.
Ja, dat over Poseidon. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere Mack Water Coasters. Hè? Nou, maar liefst 9 stuks wereldwijd. Dus dat is toch nog wel een aantal. Poseidon was overigens niet de eerste. Hè, want wat je veel in Europa Park ziet, is dat zij systeem bedenken, is dat ze zelf het eerste systeem in Europa Park zelf neerzetten. Denk aan Euromir bijvoorbeeld. Hè? Zulke soort dingetjes. Nou, dat is in dit geval niet zo. Want Poseidon was namelijk de tweede. Nou, de eerste was namelijk de Journey to Atlantis, die te vinden is in SeaWorld Orlando in Amerika. En die is geopend in 1998 en heeft een custom layout. Dat is wel interessant. Ik heb daar nog even wat extra informatie over gezocht, want het is namelijk een bijzondere attractie. SeaWorld had namelijk een contract gesloten met Mack Rides en daar was afgesproken dat er 3 Mack-banen gebouwd zouden worden. Dat zijn natuurlijk geworden Journey to Atlantis in Orlando, Journey to Atlantis in San Diego en natuurlijk Journey to Atlantis in San Antonio. En die laatste, dat is dus een kopie van de Atlantica Supersplash en niet een watercoaster, dus geen Poseidon. Nou ja, de baan is uiteindelijk gebouwd om SeaWorld te laten concurreren met Disney en Universal, want dat ging natuurlijk als een gekko daar in de buurt. Maar tegenwoordig is daar niet zoveel meer van te zien, want het park is tegenwoordig een beetje het Walibi van Orlando. Hè? Er staan heel veel achtbanen vooral. En fans vragen zich deze tijden eigenlijk af hoe lang de watercoaster nog blijft bestaan. Aangezien er best wel veel achterstallig onderhoud is ook.
Ja, en de reden waarom zeg maar dat ze dat als antwoord was op Disney en Universal. Hè, wat je dus al terecht zei, dus deze coaster, is omdat Disney weer in Epcot bezig was met een soort van Oceanium. Want die hadden zoiets van, dit kunnen wij wel gaan gebruiken. We zitten hier op potentieel heel veel geld zitten wij en daar doen we eigenlijk niks mee. Laten we daar eens op ons focussen. En SeaWorld was destijds al een dierentuinachtig. Hè? Dus die wilde dat ook graag laten zien.
Veel orca-shows en zo.
Veel orca-shows inderdaad. En zo. En die vonden het ook tof om dat zo te laten zien aan mensen. Dus ja, Disney zei van, nou weet je wat, wij gaan ook op dat terrein spelen. Dus toen dacht SeaWorld, ja, leuk. Maar wij komen dan nu met iets toffers.
Ja, ja, dus die gingen die kant in ook. Nou ja, de attractie was de eerste ter wereld met een gecombineerde achtbaanrit plus watersplash. En Mack Rides heeft ook speciaal daarvoor de ontwerpen gedaan voor die attractie. En het was overigens ook de eerste thrillride in SeaWorld. Want zoals we net al terecht zeiden, er waren alleen maar shows op dat moment. Nou, waar gaat die attractie dan over? Vroeger had de attractie een verhaal, tegenwoordig niet meer. Het ging over het bezoeken van onderwaterstad Atlantis. De rit begint in de wachtrij en dan word je gewaarschuwd door een man. En die zegt, joh, jongens, niet naar Atlantis gaan, want daar zijn verschillende sirens. En proberen de bezoekers altijd in de stad te houden.
Die man is overigens een visser.
Ja, klopt. En sirens zijn een soort evil zeemerminnen eigenlijk, hè?
Ja, die proberen sowieso, zeker in de Griekse mythologie, mensen dus en schepen naar zich toe te rokken om uiteindelijk dat op de klippen te laten lopen.
Ja. Nou ja, nadat iedereen is ingestapt in de boot en de boot is uitgevaren, komen de bezoekers weer diezelfde vissersman tegen. En die geeft hen een gouden zeepaard mee. En die gaat de bezoekers de weg leiden door Atlantis.
Ja, en dat is natuurlijk de god Hermes.
Ja, klopt. Nou ja, nadat ze een paar scènes zijn gepasseerd, varen ze de stad in en komen ze de eerste zeemermin al tegen. En die heet Allure. Nou ja, en zij leidt de bezoekers rond in de stad. Zij zegt ook van, joh, kom mee, er is nog genoeg te zien hier. Dus kom mee! Nou ja, als de bezoekers uiteindelijk de stad willen verlaten, omdat ze alles hebben gezien, wordt Allure minder vriendelijk en transformeert zij in Medusa. Nou ja, ze probeert ook, later verschijnt ze dus boven de boot en probeert de bezoekers te verpletteren. Nou ja, vervolgens gaan de gasten twee keer naar boven en dan komt er een grote splash. Dus ook de splash die je ziet aan de voorkant van de ride, kom je uit het gebouw. Nou ja, als je eenmaal beneden bent, weer in het water, dan horen de gasten de stem van Allure en ze zegt, ga je er nu al vandoor? Denk het niet. En ze stuurt de boot weer terug de stad in. En voordat je terug naar boven gaat, krijg je eerst nog een soort mini-splash. En daar worden de bezoekers erg nat. Want je hebt net als bij de Tiroler Wasserbahn, de eerste drop, klettert het water tegen de muur en dan word je zeikensnat. Dat heb ik ook op onrides gezien daar, dus dat is drama. Nou, vervolgens ga je de lift heel op en kom je in de shrine terecht. En de shrine is eigenlijk een heilige tempel van Allura. Nou, vlak voordat zij de bezoekers kan gevangen nemen, verschijnt het gouden zeepaardje weer. En die stuurt de bezoekers snel de andere kant op. Waardoor de bezoekers opeens in het achtbaangedeelte van de ride terechtkomen. Nou, dat had natuurlijk niemand verwacht. Vervolgens denderen de bezoekers naar beneden en komen ze weer in de splash terecht. Dat was eigenlijk in het kort het verhaal, de rit. Overigens heeft de Journey to Atlantis als een van de weinige Mack watercoasters veel dark ride scènes. Bij mijn weten hebben de anderen dat niet. En de layout is qua volgorde eigenlijk andersom als bij Poseidon. Hè? Want bij Poseidon heb je eerst, wat we net al zeiden, de dropjes. Hè?
De dropjes.
Met de harde tik. Ja. Nou, die heb je dus daar niet. Je hebt dus eerst de hoge splash die je bij Poseidon op het einde hebt. En daarna pas de achtbaanrit als het ware, plus kleine splash. En wat ik net al zei, die achtbaanrit zit verstopt. Dus je weet ook niet dat die er is. De wachtrij is overigens, wat Marvin al zei, een Grieks visdorp. Dus dat is ook wel tof. En in 2007 hebben ze het verhaal weggehaald. En dat is, de attractie is toen dichtgegaan voor een langere periode. En ze wilden het verhaal ook wat meer kindvriendelijk maken. Dus heel die Allure is verdwenen. En je komt daar nu binnen. En het voelt voor mij heel erg als elfenvaart. Ja, dat is het echt. Je komt daar binnen en je ziet allemaal, iedereen is blij. En een paar vinkeltjes en twinkeltjes. En dan daarna ga je gewoon door naar de rit.
Ja, ik heb deze dus gedaan, inderdaad. Ik moet wel zeggen dat volgens mij,
welke variant van de twee heb je gedaan?
Dat was nog zelfs voor 2017.
Dus de originele nog.
Met het verhaal. En ik moet zeggen, ik vond was er wel onder de indruk van deze attractie. En zeker ook hoe dat van buiten is vormgegeven. Want ja, inderdaad, je ziet niks anders dan de splashes en that's it. Het had zeker wel echt wel een verrassingswaarde met die dark ride erin.
Ja, ja, tof.
Overigens is trouwens in San Diego hebben ze een tussen aanstekens even wat goedkopere versie er neergezet. Dus niet met deze hele stukken dark ride erin. En dat was echt gewoon de watercoaster en that's it.
Ja, daar lag de focus al inderdaad op de watercoaster, omdat dat toen zo'n succes was. Maar goed, welke Mack ride watercoaster hebben wij nog meer, Marvin?
Nou ja, goed, we hebben het natuurlijk al over Poseidon gehad. Hè? Die is natuurlijk in Europa Park in 2000 erbij gekomen. Dan hebben we natuurlijk Journey to Atlantis in SeaWorld San Diego. Die is in 2004 erbij gekomen. Dan hebben we natuurlijk Montana Russa. Dat is in Aquashow Family Park in Portugal in 2006. En dat is eigenlijk een beetje een kopie van Poseidon.
Ja, het ziet er wel uit als een zwembad, hoor. Toch, met die hekjes er ook omheen.
Ja, het is...
0,0 thematisering.
Daar gaat het gewoon om de rit, zeg maar.
Ja.
Dan hebben we Skatheon in Djursommerland in Denemarken. En in 2011 is ook een soort van custom, maar dan een soort van halve kopie van Poseidon.
Ja, is de helft korter. De kleine drop met de splash zit er niet in. Dus je hebt alleen de hoge drop.
Dan hebben we natuurlijk ook de Stormcoaster in SeaWorld in Australië in 2013. En die heeft dan weer dezelfde layout als in Djursommerland.
Ja, die doet mij een beetje denken aan Walibi Holland. Vooral met die containers overal. Ja, of als Wheel Adventures een achtbaan zou zijn.
Oh.
Dan zou dat hem zijn.
Met zeecontainers.
Ja, en schepen. Hoppakee.
Ja. Dan hebben we nog de Polar Explorer in Qimelong Ocean Kingdom in China. In 2014 ja, is ook
echt een mooie baan.
Ja, die ziet er wel ook heel tof uit met de thematisering en het hout en zo. Heel gaaf. Dan hebben we Kraken's Revenge in Desaru Coast Adventure Park in Maleisië. In 2018 is die gebouwd. En die heeft dan ook weer dezelfde layout als die in Djursommerland. En tot slot hebben we natuurlijk in het Franse Europa Park, kopie Nigloland. En daar opent Krampus Expedition.
Ja, en daar hoor ik heel veel slechte verhalen over. En dat komt omdat de allereerste concept arts heel anders zijn van wat je gaat krijgen. Maar dat heeft er ook mee te maken dat er in Frankrijk regels zijn dat als jij iets gaat bouwen, dan mag je dat alleen door bedrijven laten doen uit jouw buurt of in ieder geval uit Frankrijk. Die gaan dan bepaalde dingen moeten bouwen voor je park. En daardoor is die... Ja, is dat hele beeld van die Krampus, wat daar moet zijn, dat ziet er echt uit als een kermisdingetje.
Oké.
Okay. Ja, moet je maar eens voor de lol op Twitter zoeken naar Krampus Expedition. En dan zie je echt heel veel foto's van mensen die een beetje niet zo blij zijn omdat het een beetje geflopt is.
Ja, dat kan ik me wel heel goed voorstellen, ja.
Ja, maar ik vind, ja, de baan is... het is ook weer hetzelfde als de coaster in Denemarken. Dus qua layout is die niet heel bijzonder. Maar ik ben wel benieuwd. Ik zou hem wel een keer willen doen.
Wat misschien ook wel even interessant is om te vertellen, is dat op een gegeven moment SeaWorld heeft natuurlijk aan zijn bezoekers gevraagd van joh, welk oceaan verhaal vinden jullie heel tof om in een attractie vormgegeven te hebben voor wat betreft SeaWorld. En toen kwam dus eigenlijk het verhaal van ja, weet je, het lijkt ons wel heel tof om met Atlantis te gaan doen. Wat natuurlijk uiteindelijk nu een Grieks thema heeft gekregen. En ik denk ook dat dus als gevolg is dat waarom Griekenland dus nu gebouwd is zoals het gebouwd is. Omdat de attractie zelf had al een Grieks thema met Griekse boten en zo. Dus voor Europa Park was het eigenlijk denk ik heel simpel zeggen van nou weet je wat. Als dat het toch al is, dan hoeven we alleen nog maar de thematisering te doen in het Grieks. En dan hebben we een Grieks thema deel.
Ja, nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat de Journey to Atlantis had in Europa Park gekund.
Ja,
ik denk dat hij echt wel had gepast.
Zeker.
Ik denk, durf misschien wel te zeggen dat hij zelfs in de Efteling had kunnen passen qua thema. Ik vind dat die attractie best goed is afgewerkt. Als ik zo
Oh ja, zeker. Ik weet niet of ik hem in Efteling zou willen zien. In die zin dat het dan wel misschien veel meer afgebrokkelder en meer pieks had moeten zijn. Want dit is wel best wel stilistisch. Maar in Europa Park had hij zeker wel gepast. Ja.
Ja. Goed, dan zijn we aan het einde van onze aflevering over Poseidon gekomen.
Ja, oh, weer een hoop informatie.
Ja, vond je het wel leuk?
Zeker, altijd.
Volgende keer ga je wel mee, hè?
Jawel.
Oh, gelukkig. Goed, als luisteraars nou meer willen weten over Poseidon of over ons, waar kunnen zij dan terecht?
Dat kan natuurlijk op onze social media kanalen Facebook, Twitter en Instagram onder de handle Afterpark Lounge. En je kunt ons natuurlijk ook altijd een voiceclipje sturen via apl@vijfzintuigen.nl. Of je kunt lid worden van onze Discord server, waarmee je dus gezellig met andere mensen, Nederlandse mensen, Belgische mensen, kunt babbelen over Europa Park en alle andere parken.
Oké, nou, dan was het weer voor deze week, Marvin.
Absoluut.
Volgende week zijn we er weer en dan wil ik jou bedanken voor de gezelligheid weer.
Eens gelijks.
En dan zie ik jou volgende week. Auf Wiedersehen, tot ziens in Europa Park.
Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren.
Uiteraard Vloed of Icarus en de ijsbaan. Vloed of Icarus is de carousel met de draaiende ballonnetjes.
Icarus.
Ach, zie je, daar ga ik alweer.
Bij de bouw van Abentor Atlantis waren er dus al wat speculaties over de komst van dat de attractie dus zeg maar als een ACE erop. Maar hij loopt vast.
De eerste ACE. Ja. Hij is degene die met het idee van het paard van Troje kwam en hij woont samen met zijn vrouw Penelope op Ithaca en ze hebben een kindje gekregen, Telenachos.
Nee, Telenachos.
Oh nee, Machos, sorry.
Telenachos. Gesponsord door Lezen.
Dat is mooi, hè? Oké, komt ie.
Hij vertelt je dat als de stad hebben overgenomen en
lees wat er staat!
Hij vertelt de... Ja, dan,
ja, als je, ja als wat me, vertelt hij? Vertel het me.
Hij vertelt dat... Ja. Ja, het is gewoon een lastige zinsconstructie.
Mm-hmm.
Daarna heb je twee mini-dropjes waarin je terechtkomt. Mini-dropjes. Hele kleine dropjes zijn dat.
Ja, met de tik.
Ja, precies. Tik-tak, ja. En daarna gaat de boot weer naar beneden. Je hebt dus heel even airtime in de waterval.
Ja, je gaat door een waterval heen, hè?
Airtime?
Zei ik
je gaat naar beneden, door de tunnel, dan ga je naar boven, heb je airtime. En dat is ook precies waar de waterval zit. Dus daar ga je doorheen.
Nou ja, daarna gaat de boot dus naar beneden toe. En dan heb je dus heel even airtime. En in de...
Nee, je gaat naar beneden en dan heb je airtime in de waterval.
Oh, wacht even, zo. Ja, oké. Okay.